Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering van de Polygon Seahorse. We zijn ondertussen aan de 26e aflevering. We blijven leuke reacties ontvangen van onze luisteraars, dus we blijven gewoon doorgaan met het maken van onze podcasts. We hebben er in ieder geval nog enkele leuke onderwerpen en gasten in petto voor de toekomst. Maar voor vandaag hebben we terug Guy Thomas, Director of Safety bij Dan Europe, te gast. Hallo, dag Guy.
Goedemiddag Glenn. Bedankt weer voor de uitnodiging.
Dat is heel graag gedaan. Guy, misschien moeten we eigenlijk ook, dat hebben we de vorige aflevering, hebben we het gehad over duiken met kinderen, maar we hebben eigenlijk niet aangehaald Dan Europe voor de duikers, of de beginnende duikers onder ons en onder de luisteraars. Dan Europe, wat is Dan Europe eigenlijk? Of waar staan ze eigenlijk voor?
Ja. Dan Europe is in oorsprong is Dan Europe opgericht. Het is eigenlijk een non-profit organisatie, een internationale non-profit organisatie. En is opgericht eigenlijk om de duikveiligheid te vergroten. Dit wil zeggen, de duikers voorzien van informatie om ongevallen te voorkomen. Maar dat wil ook eigenlijk zeggen, de duikers voorzien van de nodige medische assistentie na een ongeval. Zodat we langs de ene kant proberen we een ongeval te vermijden, maar langs de tweede kant proberen we ook ervoor te zorgen dat als er een ongeval gebeurt, dat eigenlijk het eindresultaat ingedrukt kan worden, dat het zo klein mogelijk gehouden kan worden. En dat doen we ook onder andere door het aanbieden van een duikverzekering. Want het is vaak zo dat je een ongeval hebt, dat je dan ja, jammer genoeg een factuur moet betalen. Die facturen kunnen redelijk hoog oplopen in bepaalde landen. En het is dan wel een voordeel als je een goede verzekering hebt. Ja. Als je bijvoorbeeld Dan Europe belt in geval van een ongeval en wij moeten eigenlijk u overbrengen naar een hyperbare kamer, ja, dan is het natuurlijk ook wel gewenst dat die hyperbare kamer betaald kan worden. Ja. Dan naast het eigenlijk het van info voorzien in het beperken eigenlijk van de gevolgen van een ongeval, doen we ook wetenschappelijk onderzoek. En dat hangt ook weer samen met eigenlijk als we een ongeval hebben, willen we dat voorkomen. Maar om een ongeval te voorkomen, moeten we ook begrijpen waarom een ongeval in de eerste instantie opgetreden is. De compressieziekte bijvoorbeeld is toch iets dat al jaren bestudeerd wordt. En elk jaar ontdekken ze nog wel iets nieuws om te zien van, oei, hetgeen dat we vroeger dachten, dat is niet 100% juist. Ja. En de uitkomsten of uitkomst is een beetje een slecht woord. Het is dat de bevindingen van onze wetenschappelijke onderzoeken, die nemen we dan weer mee in het informeren van duikers om ongevallen te voorkomen. Ja. Maar vaak is het zo, je opent een deur en dan kom je in een kamer en dan zijn er weer 7 deuren en dan welke moeten we gaan openen. Dus de research eigenlijk, dat stopt nooit niet.
Nee, voilà. Toch wel belangrijk vond ik, want wat daar, zoals ik net zei, niet in de vorige aflevering echt aangehaald wat Dan Europe juist, wat dat betekent, waar zij voor staan. Dus bij deze, voilà. En je hebt het al inderdaad aangehaald, Dan Europe doet heel veel onderzoek en brengt ook heel veel informatie of medische informatie over naar de duikers. Niet alleen medische informatie, maar bijvoorbeeld ook zoiets als waar we het vandaag gaan over hebben. Als je vermist raakt op zee, wat kan je dan doen om gevonden of gezien te worden en hoe kunnen we dat vermijden. En jij hebt daar een presentatie over gemaakt, Guy, dus ik ben heel benieuwd naar deze toch wel belangrijk onderdeel voor mensen die vaak op zee gaan duiken met een boot.
Alright. Dus vandaag wil ik het hebben over raak niet vermist. Langs de ene kant wat je moet doen om te voorkomen om vermist te geraken, maar meer belangrijk eigenlijk, belangrijker, wat we kunnen doen om sneller gevonden te worden. En zoals ik het er net al aangaf, de duikveiligheid is een van de missies van DAN. En als deel daarvan hebben we de preventie. Dus eigenlijk een educatief karakter, het voorzien van informatie aan de duikgemeenschap. Nu, al hetgeen dat we doen, is wel belangrijk ook om te vertellen, dat wordt eigenlijk gefinancierd door de lidmaatschapbijdragers. Dus je kan lid worden van DAN en dankzij dat lidgeld kunnen wij dan ook natuurlijk de nodige preventie uitvoeren. Om een snel overzicht te geven eigenlijk van wat we doen, is we hebben verschillende veiligheidscampagnes. We hebben een campagne bijvoorbeeld over propellerongelukken, over luchtkwaliteit, over problemen met de oren en duiken, het meest voorkomend probleem eigenlijk. We hebben een presentatie over dehydratatie, over het belang van goed gehydrateerd te blijven. We hebben een presentatie of een campagne eigenlijk over de ouder wordende duiker. En ja, ik ben beginnen duiken als ik 16 was. Ik zit nu tegen de 50, dus ik zit ook eigenlijk in de categorie van de ouder wordende duiker. En dan komen er toch wel misschien kwaaltjes bij te kijken die niet onmiddellijk negatief hoeven te zijn voor duiken of voor het uitvoeren van sport, maar misschien moeten we een beetje meer gecontroleerd worden door de specialist. We hebben een campagne over de reizende duiker, maar zoals daarnet aangehaald, vandaag willen we het hebben over eigenlijk het niet vermist raken.
Vermist geraken op zee, dat kan verschillende redenen hebben natuurlijk, of oorzaken hebben, Guy.
Ja, verschillende redenen. En het vaak is het niet enkel of niet de duiker zijn fout. Er kunnen andere fouten gemaakt worden ook, waardoor de duiker eigenlijk vermist raakt. En we moeten er allemaal zo'n beetje mee rekening houden. Niemand geraakt vermist, niemand begint zijn duik met te denken van ach, vandaag ga ik vermist raken. Het zijn sowieso ongevallen die niet voorzien eigenlijk kunnen worden, maar je moet er wel klaar voor zijn. Dus vandaag raak niet vermist. En ik zou eigenlijk de presentatie dan willen beginnen met een verhaaltje. Heel kort, ik ga het kort houden, het verhaal. Een verhaal dat gebeurd is in 1998 in Australië. Beter of meer specifiek 25 januari. En er waren twee duikers, Tom en Eileen Lonergan. En Tom en Eileen, als je wilt kan je dat ook wel via Google of via YouTube. Er is een hele leuke reconstructie eigenlijk van het ongeval gemaakt ook. Tom en Eileen Lonergan, dat is een koppel, die gaat duiken op een rif in Australië en die worden gewoon vergeten. Hollywood heeft er een film van gemaakt, genoemd Open Water.
Ja, ik wou het net zeggen, ja.
Ja, is eigenlijk...
Dat is een bekende film, hè? Open Water. Hè?
Ja, dat is een bekende film. Het is geen verzinsel. Het is natuurlijk Hollywood, dus er zal wel het een en het ander verzonnen worden natuurlijk. Want we weten niet wat er met die mensen gebeurd is van het moment dat ze vermist zijn. Ze zijn niet teruggevonden. Dus al hetgeen dat na het vermist raken eigenlijk in de Hollywood film afspeelt, is een verzinsel. Maar wat er geen verzinsel is, is dat die mensen aan boord gaan. Die gaan een duik maken. En die boot die vertrekt gewoon zonder dat die mensen terug aan boord zijn. En die crew van die boot eigenlijk, die heeft dat niet door. Dat duurt 48 uur voordat die eigenlijk beseffen dat ze twee mensen verloren zijn. En zoals ik daarnet zei, die mensen zijn niet teruggevonden. Maar na een aantal dagen wordt er een deel van een trimvest teruggevonden. En een onderwaterleidje waar dat eigenlijk een heel triest verhaal, een triest bericht op staat. Er staat geschreven aan iedereen die ons kan helpen. We werden achtergelaten op een bepaald rif op 25 januari 1998 om 3:00 PM. Help ons alsjeblieft voordat we sterven. Dat berichtje werd geschreven een dag nadat ze verwist waren. Dus we weten dat ze een dag later nog steeds eigenlijk leefden. Maar wat er dan vanaf die 26 januari gebeurd is, dat weten we helemaal niet. En dit is één verhaal, en er zijn er natuurlijk honderden verhalen die zo gebeurd zijn over vermiste duikers. Een ander verhaal, en ook dit kan je op YouTube terugvinden, hele mooie ook video op YouTube die hierover gaat, over wat er net gebeurd is met deze persoon, Robert Hewitt, Nieuw-Zeeland in 2006. Robert Hewitt die gaat in 2006 duiken met een duikschool in Nieuw-Zeeland. En wat er gebeurt is, die persoon heeft onder water eigenlijk een beetje tegenslag. Het is een beetje de wet van Murphy. Ze vertrekken met een buddypaar, maar er is een probleem met zijn buddy. Dus die buddy die moet terug naar de boot. En die Robert Hewitt, die denkt, ik ga die andere groep duikers wel inhalen. Die begint zijn duik. Er is een stroming onder water. Die persoon die geraakt echt ver weg van zijn duikboot. Die komt boven. Hij ziet in de verte, ziet hem eigenlijk nog wel de duikboot, maar de duikboot ziet hem niet meer. En dan, het is geen leuk bericht, maar een zin die in de pres dan kwam, in die gazette, laat ons maar zeggen, in Nieuw-Zeeland, ernstig uitgedroogd, geknabbeld door zeeluizen, gekookt door de zon en bedekt met een stoken wonde, was hij er slecht aan toe. Met zijn huid afbladerend was hij in de beginfase van ontbinding. Maar desalniettemin leefde hij wonderwaarlijk na 75 uur dobberen in het water. Mm-hmm. Dus die Robert Hewitt die is vermist en die wordt na 75 uur gevonden. Als je nu op YouTube het verhaal gaat bekijken, dan zie je wat hij doormaakt in die 75 uur. En ik denk niet dat iemand van ons er eigenlijk wil meemaken.
Dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je dat leest hier, dat wil je niet meemaken. Trouwens, denk ik, een van de grootste angsten, denk ik, voor een duiker die dan een liveaboard of met een boot gaat duiken. Ik denk dat dat iets is waar elke duiker toch wel eens bij stilstaat van... Als ik mijn hoofd terug boven water steek en die boot is weg. Of ik ben afgedreven en ik lig veel te ver van de boot, ze zien mij niet. Ik denk dat dat iets is dat je als duiker eigenlijk zelfs nog niet kunt voorstellen wat er dan door u gaat op dit moment.
Nee, ik denk dat we denken er misschien allemaal wel een keer
absoluut
over. Wat gebeurt er als dit voorvalt? Maar eigenlijk zijn er bepaalde dingen waar we geen rekening mee houden. Bijvoorbeeld deze Robert Hewitt, die duik had toen in 2006, die heeft eigenlijk geen veiligheidsmateriaal bij. Dus die komt ver van de boot boven en niemand beziet die. En er wordt zelf een helikopter ingezet van de kustwacht en ook die helikopter die kan hem niet vinden. En Hewitt die vertelt bijvoorbeeld dat hem overdag de helikopter wel zag vliegen, maar zij konden hem niet zien. En je moet weten, als je in zo'n helikopter zit, ook al dat je maar 100 meter of lager over het zeeoppervlakte vliegt, een hoofd in de zee is eigenlijk een speldenkop. Dus dat valt niet zo gemakkelijk op. Mm-hmm. Dus je moet dat hoofdje of die duiker zo goed mogelijk zichtbaar maken in dat blauwe water of dat donkere water of dat groene water, afhankelijk van waar gaan het duiken zijn. Dus die Hewitt die heeft heel veel geluk eigenlijk, want die wordt na 75 uur gevonden. Nu zou je natuurlijk denken, ja, hij heeft zijn lesje geleerd natuurlijk, hè, en nu die mensen die gaan niet meer in het water zonder de nodige veiligheidsmaterialen. Maar het is eigenlijk een beetje een déjà vu, want op 22 december 2019, Rob Hewitt ondertussen die werkt die heeft eigenlijk een duikschool en die is eigenlijk dan met cursisten in het water. En een van hen die keert niet terug naar de boot. Dus ook hier onder water, een van die drie cursisten die komt in een stroming terecht en die wordt eigenlijk verder van de boot gebracht dan oorspronkelijk voorzien. Die cursist opnieuw heeft geen materialen bij om eigenlijk zichtbaar te worden. Nu is het wel zo dat deze cursist wordt teruggevonden, niet na 75 uur, er zijn minder uren nodig. Ik weet nu niet meer 100% van buiten, maar ik dacht dat het na 8 uur of 10 uur teruggevonden werd. Dus hij heeft meer geluk. Maar opnieuw heeft die persoon eigenlijk niet de nodige materialen bij om snel gevonden te worden.
Ja. 8 à 9 uur of 10 uur is toch nog best lang natuurlijk als je daar als duiker moet in het water liggen en hopen en niet weten of dat je gevonden wordt. Ja, dan nee. Dus ja. Inderdaad, materialen bij hebben. Hè?
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat ze hebben geluk, want ze zitten in water dat redelijk warm is. Dus de overlevingskansen, die worden vergroot. Ja. Moest je op de Noordzee 75 uur liggen te drijven in de winter, dan denk ik dat je overlevingskansen nul zijn. Ja. Maar ook na 10 uur is het al heel
absoluut,
weinig.
Zeker en vast.
Dus zowel in het geval van het echtpaar dat we daar net over hadden, of over Robert Hewitt, er zijn een paar fouten gemaakt. Dus eigenlijk is de vraag van, ja, hoe raken we die duikers nu eigenlijk kwijt? Hoe raken die vermist? In het eerste Een voorbeeld is er eigenlijk het ontbreken van een procedure. Dus die mensen die gaan allemaal te water, die komen uit het water in die duikschool, die gewoon die vertrekt, die controleert eigenlijk niet of iedereen terug aan boord is. In het tweede geval van Hewitt hebben we te maken over stromingen. Het zijn stromingen die er onder water zijn, maar het kunnen ook oppervlaktestromingen zijn. En als je eigenlijk het verhaal van Hewitt een beetje gaat beter bekijken, dan ga je ook merken dat hij zegt op een bepaald moment dat hij probeert terug naar de boot te zwemmen, maar de stroming is zo groot dat hij eigenlijk langer of verder van de boot komt. Een andere reden waarom duikers vermist geraken is eigenlijk een teveel aan gewicht, te veel lood eigenlijk dat we bij hebben, of een slechte fysiek, dat het onmogelijk maakt om terug naar de boot of ook naar de kant te zwemmen, want je kunt natuurlijk ook vermist raken als je een kantduik doet, niet alleen een bootduik. Het te ver van de kant of de boot bovenkomen, dat kan dan zijn door navigatieprobleem bijvoorbeeld. In Nederland of in België zijn we nogal redelijk sterk eigenlijk met het navigeren, met het gebruik van een kompas. Dat is niet overal zo. Maar als je dan te ver van die boot of van het punt waar je in het water gegaan bent bovenkomt, ja, dan gaat het een probleem zijn om terug te komen. Het kan ook te maken hebben met een noodgeval, dus door ernstige problemen, bijvoorbeeld valt je zonder lucht, dus je moet sneller naar boven dan oorspronkelijk gepland. En dat kan dan zijn dat je te ver van een boot bent, dat je te ver van de kant bent, maar ook als we driftduiken doen, dat je eigenlijk dat je een boot niet verwacht dat je terugkomt. De crew verwacht niet dat je na 30 minuten terug naar boven komt, want er was gezegd de duik gaat 50 minuten of 60 minuten doorduren. Er kunnen technische problemen zijn. Die technische problemen die kunnen zowel te maken hebben met technische problemen aan boord van een boot. De motor kan uitvallen bijvoorbeeld, waardoor dat ze de boot momenteel niet bij de duikers geraakt. Of er kunnen ook technische problemen zijn met de apparatuur van de duiker opnieuw, waardoor dat je eigenlijk naar de oppervlakte moet komen sneller dan oorspronkelijk gepland. En een ander motief waardoor dat duikers toch vermist raken, is dat ze eigenlijk gewoon niet opgemerkt worden door wie aan boord of aan de kant staat, omdat de weersomstandigheden en de golven eigenlijk het niet toelaten om gemakkelijk gezien te worden. Ja. En om eigenlijk dat in perspectief te zetten, moet je maar eens naar deze foto kijken. Dus je ziet op deze foto twee Zodiacs varen en je ziet ook aan de rechterkant een persoon in het water. Hij heeft iets roods aan, dus hij valt nog redelijk
gelukkig
goed op.
Gelukkig, ja.
Maar je ziet ook het verschil tussen die boot, die eigenlijk goed zichtbaar is, en dan dat koppetje dat eigenlijk boven water stijgt, dat eigenlijk niet zo geweldig goed zichtbaar is.
Nee.
Het heeft nog een rood visje aan. Stel je voor dat hem een zwart duikpak aan heeft, dan gaat je al veel minder zien.
Ja, zoals dat je zegt, een spelde kopje, hè.
Ja, en inderdaad, een spellenkopje. En als je een spellenkopje hebt, als je een klein puntje hebt aan de oppervlakte, dan moet je dat eigenlijk zo zichtbaar mogelijk maken. En dat kun je dan ook weer doen door het gebruik eigenlijk van veiligheidsmaterialen die u helpen om gezien te worden. Dus visueel helpen. En we denken dan hier aan gekleurde en reflecterende materialen. Nu, op deze foto ziet je, of op deze dia ziet je eigenlijk een persoon in een very flashy duikpak. Ik denk dat de meeste mensen van ons zo'n duikpak niet hebben. Ik heb zelf een donkerblauw en zwart duikpak en een zwarte droogpak. Dus ik ben niet zo geweldig zichtbaar op mijn pak. Maar ik zorg dan wel dat ik een gekleurde trimvest heb en dat ik ook reflectors op mijn trimvest heb die het dan weer mogelijk maken om eigenlijk gemakkelijker opgemerkt te worden.
Ja.
Heel belangrijk eigenlijk is een contrast te maken met het oppervlakte van het water.
Ja.
De kleur van het water is niet over heel de wereld hetzelfde. Je zult dan ook gemerkt hebben dat de kleur in de Belgische en de Nederlandse wateren, het donkere, het kunt niet zeggen dat het helblauw is. Hè. We willen dat wel, maar het is jammer genoeg zo niet. In de Malediven heb je dan weer een andere kleur, een beetje meer helder blauw. En je moet alleen eigenlijk zorgen dat je een contrast hebt. Dat er een helikopter over het oppervlakte vliegt, dat ze een contrast kunnen waarnemen. Dat verhoogt uw kans. Een reflector is ook belangrijk, maar het moet een reflector zijn van een goede kwaliteit. Dus eigenlijk zou het moeten voldoen aan de SOLAS Het is geen wetgeving onder SOLAS standaard, Saving of Lives at Sea. Dat is voor mensen eigenlijk die op zee werken, die moeten die reglementering respecteren. Het zijn speciale reflectors die van hoge kwaliteit zijn en die eigenlijk helpen om daar weer gemakkelijk gevonden te kunnen worden.
Ik blijf het ook wel, sorry dat ik onderbreek hier, maar dat duikpak verhaal, hè, je hebt er net ook zelf gezegd, de meeste zijn zwarte duikpak. Ik vind dat toch raar dat de duikmerken daar niet meer op inspelen. Dan, hè, er worden wel kleurige accenten gebracht, maar eigenlijk niet echt specifiek naar die veiligheid toe, dat daar wordt dan op voorzien. Heeft dat een reden?
Ik denk dat het vooral modegericht is. En het zwart is natuurlijk een coole kleur. En gekleurde duikpakken, dus niet iedereen wil eigenlijk een gekleurde kledij rondlopen.
Voilà, dat klopt.
En eigenlijk, je moet altijd rekening houden dat hetgeen dat boven water gaat steken, dat zullen je schouders en je armen zijn, maar voor de rest eigenlijk niks. En daardoor is er bijvoorbeeld een bepaald merk, ze verkopen ook wel duikpakken, maar ze zijn vooral meer bekend eigenlijk om de kappen die ze verkopen, de duikkappen. Zoals je op de foto ziet aan de linkerkant, die hebben zo'n heel flashy eigenlijk duikkap.
Ja.
En de rest van dat pak kan dan donker zijn, maar het hoofd dat dan boven water steekt, is heel oranje.
Dat is wel het belangrijkste, gekleurd. Inderdaad. Ja.
Ja. En dat is ook eigenlijk een kleur dat je dat vooral bekend is van de duikers die zich bezighouden met reddingswerken. Bijvoorbeeld de kustwacht, de Amerikaanse kustwacht, iedereen weet het wel, dat is een flashy oranje, roosachtig oranje duikpak hebben. Dat is ook eigenlijk om zichtbaar te zijn.
Ja. Ja, okay.
Het gaat natuurlijk niet alleen over de kleur van het duikpak. Er zijn andere visuele hulpmiddelen, bijvoorbeeld een duikboei.
Ja.
Nu, zoals je ook ziet op de foto aan de bovenkant, twee duikers in het water, ze hebben een duikboei. Maar je ziet ook dat die duikboei, die kan misschien wel iets duidelijker zijn, maar die afmeting is ook redelijk gelimiteerd.
Mm-hmm.
Dus als die duikboei nu 300 meter achter een boot gezet gaat worden, dan heb je ook weer al... Ja, het gaat misschien wel helpen, maar niet echt zo heel veel. Daardoor wordt het gebruik van een DSMB of een SMB, een Delayed Surface Marker Buoy, eigenlijk meer gewaardeerd, omdat die hoger boven het water steekt en dat je die verder vanaf een afstand kunt zien.
Mm-hmm.
Die boeien die hebben ook weer hevige kleuren soms, reflecterend kunnen die zijn. Die zien er fluo uit in sommige omstandigheden. Momenteel heb je die echt in... In verschillende kleuren, in verschillende modellen. Je hebt er met een vis op van boven, Nemo. Eigenlijk wat je wilt van zo'n boei is dat ze hoog boven water steekt en dat het een reflecterende, opvallende kleur is. Sommige van die boeien, die kunt je strobolichten ophangen. Die hebben een aansluiting ervoor voorzien. Of lightsticks. Of die hebben zelf ledlicht geïntegreerd. En in sommige gevallen hebben die ook eigenlijk een soort van veiligheidskit. Dat is een velcro van onder met een lichtje en een fluit en eventueel een spiegeltje om afstand toch zichtbaarder te worden.
Welke afmeting wordt er dan meer aanbevolen? Ja, want je hebt die in verschillende grootten. Hè? Ik kan me voorstellen, zo groot mogelijk natuurlijk.
Ja, zo groot mogelijk. Je moet natuurlijk ook niet afkomen met een boei van 5 meter, want die krijg je niet naar boven. Als die te hoog wordt, dan wordt het een beetje moeilijk om die altijd recht te blijven krijgen. Die boei die gaat omvallen. Maar je moet eigenlijk zorgen dat je boei zo groot mogelijk is. Maar het grote verschil zit misschien ook in de afsluiting van de lucht. Dus je hebt goedkope boeien, die doet je open, die zit zo'n lood van onder, je steekt je een automaat erin, je blaast die boei op. Maar als die boei omvalt, dan gaat het lucht eruit en dan moet je opnieuw terug beginnen. Dat is niet echt aangeraden. Het beste is eigenlijk een boei, eens dat je die opblaast, dat die een soort van lipvalve heeft, een richtingsklep of laten we het maar zeggen, waardoor dat die opgeblazen blijft. En je moet er dan altijd op zorgen dat de boei recht moet staan, zodat je over een grotere afstand gezien kunt worden.
Ja.
Er zijn ook grote discussies over de kleur van de boei. Sommigen zeggen dat het oranje moet zijn als alles in orde is. En een gele boei, dit gaat dan aangeven dat je hulp nodig hebt. Maar dat is iets eigenlijk dat afgesproken moet worden voor de duik, omdat er te veel mensen zijn met verschillende kleuren van boeien. Je hebt roze boeien vandaag, je hebt groene boeien vandaag. Belangrijk is het zorgen dat je een kleur hebt dat opvalt, dat contrast maakt, zoals ik er straks ook zei.
Ja, oké.
We spreken hier al over een strobo of een lightstick of een ledlicht. Dat zijn natuurlijk ook veiligheidsmaterialen die visueel eigenlijk u kunnen helpen. Een signaalspiegel is ook zo een van die visuele hulpmiddelen. Dat is eigenlijk een spiegeltje waarbij je de zon opvangt en dat je dan de zon kunt reflecteren naar de kust of naar de boot, afhankelijk van waar je vertrokken zit. Duiklampen, strobo's en lightsticks, die helpen natuurlijk ook, vooral 's nachts.
Ja.
Maar het zijn allemaal natuurlijk dingen die handig kunnen zijn om zichtbaar te worden vanaf de kant of vanaf de boot. Maar er zijn eigenlijk ook visuele veiligheidsmiddelen die helpen om zichtbaar te worden vanop hoogte. Een van die producten, die noemt een rescue streamer. Dat is eigenlijk, zoals je op de foto ziet, een folie die op de wateroppervlakte drijft. Op die folie kunnen solar reflectors aangebracht zijn. Die kunnen zelf lightsticks hebben. En het is eigenlijk het voordeel dat als je met een helikopter ergens iemand gaat zoeken... We klappen steeds weer over dat speldenkoppetje. Dat is heel kleine hoofdje dat in de oppervlakte van de zee zit. Als we er iets lang aan kunnen hangen in kleurig en nog wat mee reflectors en eventueel licht, dan gaan we toch weer gemakkelijker zichtbaar worden.
Mm-hmm.
En om dat eigenlijk ook aan te geven, hier op deze slide, ziet je eigenlijk op de grote slide die sliert in het water liggen. Met de duiker aan een van de uiteinden. Het is moeilijk te zien aan welk uiteinde dat de duiker hangt. Maar aan de kleine slide die je ziet, er wordt ook aangegeven waar de duiker in het water ligt en is helemaal niet zichtbaar.
Nee.
Dus als je met een helikopter mensen gaat zoeken, zelf dat je op een relatief lage afstand of lage hoogte vliegt, is het makkelijker om opgemerkt te worden als je zo'n rescue streamer bij hebt. Ik heb die altijd bij. Ik zelf vlieg ook met de helikopter als reddingsduiker en ik kan u zeggen dat het absoluut niet gemakkelijk is om iemand in het water te vinden.
Nee. En dat is eigenlijk een soort van folie die je oprolt in een soort van zakje dat je gewoon bij u hebt, zoals dat je een oppervlaktesignalisatieboei bij hebt en that's it.
Ja, dus opgerold is het veel kleiner eigenlijk dan zo'n oppervlakteboei. Mm-hmm. Het is echt heel klein. Het zit in een soort van cordura zakje eigenlijk. Je kunt dan een loodgordel hangen of aan je vest hangen. En je doet het open en het drijft gewoon op de oppervlakte.
Ja.
En er zijn eigenlijk drijflichaampjes op die folie, zodat het niet altijd onder water gaat. Het blijft echt drijven aan de oppervlakte.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal visuele hulpmiddelen, maar er zijn andere hulpmiddelen ook, akoestisch. En we kunnen natuurlijk wel liggen roepen naar een boot, maar onze stem, ja, die heeft limieten. Dus het gebruik van een fluitje is zeker niet slecht. Vroeger kochten we trimvesten, een fluitje was altijd deel van een trimvest.
Ja. Ja.
De laatste jaren zijn er heel veel trimvesten waar geen fluitjes niet meer aanhangen, het is een extra. Dus als je dan je trimvest niet hebt hangen, zou ik het toch wel aanraden om het te doen. Je hebt verschillende kwaliteiten in die fluitjes. En maar we spreken over iets dat 5 euro tot 10 euro, 15 euro kon kosten eigenlijk. Dus eigenlijk geen 3 euro uitsparen.
Nee,
het fluitje, voilà. Dat is absoluut iets.
En als dat een leven kan redden, dan is het al helemaal geen geld. Hè. Voilà, klopt.
Ja. Beter dan een fluitje nog, eigenlijk beter, het is een beetje meer krachtiger, is eigenlijk een dive alert of een luchthoren. Je hebt er verschillende op de markt. Ook hier, je hebt hier verschillende kwaliteiten. De goedkoopste is niet altijd het beste, de beste koop natuurlijk. Maar zo'n dive alert of zo'n luchthoren, dat gebruikt de lucht uit je fles om dan op een mechanische manier een hels lawaai te veroorzaken. Zodat je weer vanaf een grotere afstand eigenlijk opgemerkt kunt worden. Maar, zoals geschreven op de slide, gebruikt de lucht uit de fles. Dat wil zeggen dat de fles leeg is, dat fluitje of die luchthoren die werkt niet meer.
Ja.
Dat is een akoestisch hulpmiddel. Je hebt ook elektronische hulpmiddelen, dan gaan we eigenlijk naar een prijskaartje dat toch wel wat duurder is. En een van de eerste dingen waar ik dan aan denk is een personal location beacon of een PLB. Het is een apparaat eigenlijk dat een noodsignaal uitzendt op de 406 megahertz frequentie. Dat is een frequentie die gecontroleerd wordt door bijvoorbeeld de kustwacht. Die PLB's die kunnen ook een GPS ingebouwd hebben, of die kunnen ook een signaal uitsturen op de 121,5 megahertz frequentie, zodat ze eigenlijk u kunnen vinden tot op ongeveer een 50 meter van waar dat je zit. En hoe werkt zo'n PLB eigenlijk? Sorry voor ik wil uitleggen hoe het werkt. Is er één probleem met die PLB? Die PLB's die zijn jammer genoeg niet drukvast. Dus als je ermee wilt gaan duiken, dan zou je eigenlijk ook een onderwaterhuis moeten hebben om die PLB in te steken.
Ja.
En er zijn niet zoveel fabrikanten van PLB's die dat hebben.
Dus eigenlijk niet echt specifiek ontwikkeld voor duikers. Het is meer...
Nee, het is algemeen. Het wordt gebruikt voor op boten. Het wordt gebruikt voor mensen in de bergen. Maar eigenlijk niet om onder water mee te nemen.
Nee, klopt. Ja.
Dus daardoor heb je dat onderwaterhuis nodig. En ja, er zijn bepaalde merken die dat echt hebben. Maar de meeste hebben dat niet. Dus hoe werkt zo'n personal location beacon? Op deze slides ziet je een schip dat aan het zinken is, maar stel ervoor dat in plaats van een schip dat je er een duiker hebt, die opent zijn PLB, die drukt op de noodknop, er gaat een signaal, dat gaat naar de satelliet, die frequentie wordt opgevangen door een lokale reddingsdienst, en meestal is het een maritiem reddingscentrum in een bepaald land. Die krijgt een signaal binnen. Dat signaal wordt dan doorgestuurd naar een mission control centrum ergens in het land waar de persoon vermist is. En vanuit dat mission control center gaan ze dan eigenlijk een lokaal reddingsteam sturen naar waar dat signaal vandaan komt. In principe wil dat zeggen dat ze u veel vinden. Maar je moet rekening houden op het moment dat je die knop indrukt, is het niet hetzelfde moment dat die een helikopter of die een boot vertrekt om u te gaan oppikken.
Nee, dat wel.
Je hebt wat tijd nodig voor die een boot of die helikopter ter plaatse is. En in sommige landen hebben we die luxe niet, van dat uur of dat 2 uur of die 3 uur wachten. Dus ze gaan u vinden, maar je moet rekening houden dat er een tijdsfactor aan gekoppeld is die niet in elk land... die luxe heb je niet in elk land.
Nee. Door de omstandigheden van het water bijvoorbeeld...
Temperaturen, exact. Ja. Bijvoorbeeld ook als het ongeval gebeurt, ik zeg nu zo maar iets laat in de avond, en in sommige landen is het dan moeilijk om een helikopter te sturen s'nachts of een boot te sturen s'nachts.
Ja.
Het is echt, je gaat wel gevonden worden, maar jammer genoeg, het is niet onmiddellijk.
Ja.
Om eigenlijk dat probleem op te lossen, is er een bedrijf dat eigenlijk de Nautilus Lifeline uitgevonden heeft. Ze gebruiken eigenlijk dezelfde logica dan de PLB, maar in de plaats van een noodsignaal uit te sturen via de noodfrequentie, werken ze eigenlijk met een AIS-systeem, Automatic Identification System. Dat is een systeem dat eigenlijk de commerciële schepen aan boord hebben. Dat er een man overboord valt, dan die man die overboord is gevallen, die kan een signaal geven vanaf zijn vest dat hij aan heeft, zodat de boot zelf, waar de man vandaan gevallen is eigenlijk, ronddraait en die persoon terug kan oppikken.
Ja.
Dat systeem kan ook toegepast worden op duikers. Als aan boord van de duikboot een GPS is die AIS-signalen kan ontvangen, dan kan eigenlijk de duikboot zelf zien waar ze een duiker is op dat moment. Als die duikboot dat niet heeft, dan kan het verhaal noodsignaal, laten we zeggen, sowieso uitgezonden worden. Maar dan moet je rekenen op eigenlijk de boten die in de omgeving zijn. En die zo'n AIS-systeem ook aan boord hebben.
Ja.
Dus een commercieel schip zal waarschijnlijk wel dat noodsignaal vinden of zien. Maar dan is de vraag natuurlijk nog of ze erop gaan reageren. Het gaat natuurlijk helpen, want als je een persoon vermist hebt en de kustwacht moet komen zoeken, de kustwacht heeft ook wel AIS, dus als er zo'n signaal aangezet wordt, gaat de kustwacht ook wel zien van waar het ergens zit, maar het is gelimiteerd in afstand.
Ja. Ja. En dat toestelletje is blijkbaar wel voorzien voor onder water mee te nemen?
Dat is wel voorzien van onder water om meegenomen te worden. Het is eigenlijk heel simpel. Er is een o-ring in, het is goed waterdicht gemaakt. Je kunt ermee gaan duiken. Aan de oppervlakte dat nodig is, moet je het open doen. Er komt een antenne uit, de knop indrukken en het is geactiveerd.
Ja. Ja.
Een ander soort toestel is de Enos. Dus een ander soort van elektronisch veiligheidsmateriaal is de Enos. Het gebruikt eigenlijk steeds het idee achter de PLB en achter de Nautilus. Het is eigenlijk ouder dan de Nautilus. Het is een volledig autonoom systeem waarbij dat een duiker eigenlijk een zender meeneemt onder water en aan boord van de boot van waar geduikt is er een ontvanger. Hoe werkt dat systeem? Heel simpel eigenlijk. Een duiker, zoals je hem aan de rechterkant van je scherm ziet, die gebruikt zijn Enos, die zet die aan, er wordt een signaal gestuurd naar een satelliet, dat gaat naar de boot waar de ontvanger is. Die ontvanger kan eigenlijk in een koffertje zitten, of die kan ook ingebouwd zijn in de stuurhut, laten we zeggen. En op het moment dat die zender eigenlijk aangeeft wat de positie is van de duiker, ziet een boot dat ook op een schermpje en kunnen ze zonder problemen navigeren naar die duiker. Het is een geweldig systeem, het is een redelijk duur systeem, waardoor het niet echt eigenlijk gemaakt is voor duikers, maar vooral voor duikcentra, die dan die investering moeten maken om bijvoorbeeld zo'n zender mee te geven aan elke duiker, ja, of aan elk duikpaar. En dan ook moet investeren in het hebben van die ontvanger aan boord.
Ik heb het nog niet veel gezien, eerlijk gezegd. Ik heb niet het idee dat er heel veel duikcentra daarop voorzien zijn op dit moment.
Nee, er zijn niet heel veel duikcentrums die dat hebben. Er zijn wel duikcentrums. Het is meestal niet eigenlijk in Europa. Dus je vindt het dan in de warmere landen, laten we zeggen. Niet omdat het warm is in die landen, maar eigenlijk in landen waarbij dat er heel veel klanten zijn die gaan duiken met duikcentra. En waarom zeg ik heel veel klanten die gaan duiken? Omdat de prijs ook redelijk hoog is, wat ik daarnet vertelde. Weet ik het niet van buiten hoeveel het is, maar zo'n ontvanger dat kan een paar duizend euro zijn. En zo'n zender dat kan tussen de 300 of 700 euro per zender zitten.
Ja.
En het is niet iets dat je...
Dat zijn fikse investeringen, hè, inderdaad.
Ja, dus zo'n PLB natuurlijk of zo'n Nautilus, dat kost vele, vele minder. Ja. En dat kun je als duiker zelf meenemen. Dit eigenlijk kun je als duiker niet gaan meenemen. Je moet echt afhankelijk van wat het duikcentrum heeft, maar het bestaat wel.
Ja.
Een ander soort elektronisch hulpmiddel is eigenlijk een radio. En die gaan we eigenlijk hebben over het oude model van de Nautilus. De Nautilus, voordat hem alleen een zendfunctie had, had hem ook een VHF-radiofunctie. Jammer genoeg moest je daar een licentie voor hebben, waardoor dat ze gestopt zijn eigenlijk om die te verkopen met een radio. Je kunt in principe elke radio meenemen onder water, maar je moet dan wel de juiste behuizing hebben. Die is niet praktisch iets dat haalbaar of doenbaar is. Hetzelfde voor een satelliettelefoon. Je kunt zeggen, ja, dat is de oplossing. Ja, dat kan best zijn, maar dan moet je ook hier weer een onderwaterhuis gaan hebben. Ja. Dat is toch praktisch iets niet echt dat de voorkeur gaat hebben.
Inderdaad.
We hebben nog andere soorten veiligheidsmiddelen ook, zoals een rookpot of een flare, eigenlijk een soort van vuurpijl. Maar ook hier hebben we altijd te maken met, dat zijn eigenlijk materialen die gemaakt zijn om aan boord te hebben, maar niet echt om te mee gaan duiken. Dus als je die materialen wilt meenemen op een duiken, vroeger was er een product, zo'n flare, dat noemde Nico-signal, dat was een klein boxje met een paar van die vuurpijlen in, waar je wel mee kon gaan duiken, maar in de meeste gevallen moet ook weer een onderwaterhuis hebben om die dingen onder water mee te nemen, want anders gaan die kapot zijn tegen dat je terug boven komt.
Nou.
Het speelt eigenlijk geen rol wat voor materiaal dat je wilt meenemen, maar uiteindelijk is het gebruik van visuele en elektronische veiligheidsmaterialen eigenlijk aangeraden om eigenlijk gemakkelijker opgemerkt te worden door eigenlijk search and rescue teams.
Mm-hmm.
Dus die materialen die gaan je echt helpen om sneller waargenomen te kunnen worden.
Ja.
Een deel van de materialen die we er net laten zien hebben, die hebben te maken met het zichtbaar zijn voor de boot en andere hebben te maken met het zichtbaar zijn voor de reddingsteams. Dus het een sluit het ander natuurlijk niet uit.
Nee.
Een paar tips of raadgevingen. Het is best om minstens één visueel en één akoestisch hulpmiddel mee te nemen tijdens een duik. bijvoorbeeld een rescue streamer in een fluitje, zeg ik maar. Bepaalde materialen gaan echt de kans om gevonden te worden gaan zienlijk verhogen, maar ze hebben ook een prijskaartje er tegenover. Andere materialen die kosten dan wat minder, maar die kunnen ook wat minder efficiënt zijn. Dat wil niet zeggen dat je zo'n fluitje niet zou moeten gebruiken, want als je redelijk een korte afstand zijt van je boot, ze zien u niet, maar zo'n fluitje, dat gaat ook natuurlijk de oplossing vinden. Ja. De PLB, dan hebben we echt al een tweede soort van situatie, waardoor dat je niet meer zichtbaar bent voor de boot en dat je eigenlijk ook niks bij hebt om zichtbaar te worden. De vraag natuurlijk, welke uitrusting ga je dan zelf meenemen tijdens de volgende duik? Of welke van die materialen heb je? Welke kent je? Welke kent je niet? Er zijn toch bepaalde vragen die je gaat moeten stellen.
Ik denk als elke duiker die vraag eens even voor zichzelf stelt, ik denk dat je daarvan gaat schrikken wat het resultaat is. Enfin, ik denk dat je het resultaat misschien wel kunt inschatten. Ik denk dat er maar weinigen zijn die daar echt rekening mee houden.
Ja.
Mijn gevoel, hè?
Ja. Ja, ja, dat is ook zo. In bepaalde landen, zoals Italië, is het bijvoorbeeld bij wet verplicht om de surface marker buoy mee te nemen tijdens de duik. Maar in de meeste landen is het geen verplichting en de meeste duikers vandaag hebben het nog steeds niet bij.
Nee.
Het is eigenlijk een uitrusting dat redelijk standaard wordt voor de duikers, maar toch ga maar eens een keer duiken naar het buitenland en kijk eens wie dat er in jouw groep zo'n delayed surface marker buoy heeft. Het is een klein aantal. Kijk eens naar de trimvesten van je buddies en kijk eens hoe weinig het er eigenlijk een fluitje hebben.
Ja.
Dus het zijn eigenlijk wel van die kleine dingetjes die toch een groot verschil kunnen maken.
Ja, absoluut. Ja, ik blijf het bizar vinden dat de duikmerken en de fabrikanten daar dan toch niet meer mee bezig zijn. Gelijk dat je zegt, fluitjes die er vroeger wel aan waren, aan trimvesten, dat die de dag van vandaag zeer zeldzaam zijn geworden. Ja, het zijn toch allemaal maar kleinigheidjes. En ja, ik vind dat bizar dat duikmerken daar dan toch blijkbaar niet zo mee bezig zijn. Op een of andere manier.
Ja. Ik kan er geen antwoord op geven.
Nee, natuurlijk niet.
Ik zou niet weten waarom. Dus,
het was ook niet echt als vraag bedoeld. Het was meer van een vaststelling. En inderdaad, dat ik daar voor mezelf toch wel de vraag bij stel hoe dat zou kunnen komen.
Ja,
bizar. Misschien wel eens interessant om te onderzoeken. Ja.
En zo'n fluitje, dat kost ook maar een paar euro. Hè.
Daarom.
Dus het is niet te zeggen dat het een uitsparing is, maar het is echt een heel kleine investering.
Ja.
Nu zijn we natuurlijk, deze presentatie die ging natuurlijk over het vermist raken. Het was eigenlijk de introductie van een bepaald aantal materialen zonder echt te diep te gaan in de materie. Maar ik heb ook een vraag voor de luisteraars of de kijkers. Jullie zijn allemaal belangrijk voor de duikveiligheid en wij vragen als dan ook je hulp eigenlijk. En hoe kan je ons helpen? Je kan onze webpagina's van de verschillende campagnes bezoeken, zodat je ingelicht wordt over bepaalde risico's. Je kunt ook gratis brochures aanvragen. We vragen ook eigenlijk aan alle duikers om andere duikers te informeren, zodat ze toegang hebben tot die informatie. En als je een website hebt, dan kun je probleemloos de link naar onze webpagina's plaatsen met die informatie over deze campagne of over andere campagnes.
Ja.
En zoals ik in het begin vertelde al, de veiligheidscampagnes die zijn gefinancierd dankzij de lidmaatschapsbijdragers, waardoor dat ik de leden moet bedanken, want zonder hen was dit helemaal niet mogelijk.
Nee.
Nu, die campagnes, ik heb net gezegd, die zijn online, maar je kunt die ook blijven volgen op Facebook, waar we regelmatig toch weer een artikel publiceren of een link publiceren naar veiligheidsartikels of naar bepaalde informatie te maken met de veiligheid. En hetzelfde is natuurlijk zo op alle andere soorten van social media. En zo komen we ook aan het einde van deze presentatie van vandaag, waardoor ik dan natuurlijk, Glenn, ik bedank jou en ook de luisteraars en de kijkers.
Absoluut, nee, jij ook bedankt, Guy, voor die uiteenzetting. Het was een interessante uiteenzetting, zeker en vast. En dat is ook de reden waarom dat we samen werken en dat jullie graag te gast hebben in onze podcast, want zoals je zelf al aangaf, het is de bedoeling inderdaad om de boodschap en het verhaal en de bevindingen van dan, dat we die zo breed mogelijk kunnen spreid krijgen onder de duikers. Hè. En dit was een zeer belangrijk item of een zeer belangrijke campagne daarbij, zeker en vast. Websites van Dan Europe en website van Facebook van Dan Europe, ik ga die allemaal in beeld brengen, zodanig dat onze luisteraars daar makkelijker naartoe kunnen surfen. Dus ja, Guy, ik heb jou nog te bedanken. Dus ja, waar dat de luisteraars meer informatie kunnen vinden over Dan Europe, dat is uiteraard op de website. Willen ze lid worden van Dan Europe, dan kan dat ook via die website, als ik het goed voor heb. Ja. Dus voilà, tenslotte zou ik dan graag onze luisteraars nog bedanken voor het luisteren of het kijken op ons YouTube-kanaal. Heb je vragen over deze aflevering voor Guy? Of heb je vragen over andere afleveringen, dan kan je mailen naar podcast@thepolygonseahorse.be. Help ons om onze podcast te promoten en abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastplatform. En als je ons volgt op Facebook, dan kan je daar ook, of op Instagram of op YouTube, dan kan je ons daar ook uiteraard alle info terugvinden en kan je ons daarop gaan volgen en blijf je op de hoogte van alles wat er komt naar de toekomst toe, onze nieuwe afleveringen, webinars, livestream events en zoveel meer. Of nog beter, deel onze afleveringen op de eigen sociale media en dan krijgen we nog een beter en een groter bereik. Dus om af te sluiten, Guy, nogmaals bedankt. Hou het veilig, zowel boven als onder water zou ik zeggen. En onze luisteraars uiteraard ook. En we komen elkaar misschien wel links of rechts tegen aan de waterkant. Tot bij de volgende aflevering. Bye bye.